Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Ja hoor, daar zijn we weer. Het is 15 december, tijd voor een nieuwe WK-praat. Wederom iets eerder dan u van ons gewend bent. Heeft alles te maken met jong PSV, jong Ajax dat straks gaat beginnen. Maar goed, het WK is nog bezig officieel. En dan heeft u recht op een WK-praat. We hebben wederom niet bezuinigd. Namelijk Marciano Vink, Mark van Rijswijk en Hanske Junior zijn hier. Goedenavond heren.
Ja, dat kost een patiënt.
Zo, ja. Ongelooflijk zeg. Ik ben blij dat ik het niet zelf
moet betalen. Beetje van de reiskosten van Mark alleen.
Nou. Mark, je hebt nieuws, moeten we maar meteen over beginnen. Het heeft te maken met de Nederlandse scheidsrechter. Kijk, niet zo verschrikt.
Ja, ik denk, heb ik nieuws? Nee, dat is geen nieuws. Danny Makkely, die naar huis, wat erg jammer is. Ik had wel verwacht dat hij de wedstrijd van Argentinië niet meer zou fluiten. Puur door alles wat er is gebeurd in die kwartfinale, na die kwartfinale. En wat je eigenlijk ook steeds weet, is dat de FIFA dan heel graag de wedstrijd om de derde en vierde plaats een soort statement wil maken, ook met de arbitrage. Dus het had mij niet verbaasd als het of een vrouw was geweest. Of in dit geval als de scheidsrechter uit Qatar. Nou,
dat laatste is het geval.
Ja, precies. Dat is best logisch dat hij die dan niet krijgt. En ja, het is voor hem natuurlijk wel pijnlijk. Want wij hebben allemaal de indruk dat die ene penalty die hij aan Messi gaf, dat hij wel heel makkelijk gegeven was. Maar volgens mij vanuit de FIFA is daar geen enkel probleem in gezien. Want anders was hij ook wel naar huis gestuurd. Als je zo'n kapitale fout zou maken, er zijn genoeg concurrenten, dan had hij al thuis gezeten nu. Dus hij was gewoon in beeld voor die finale. En hij had denk ik een goede kans gehad op de finale. Op het moment dat Frankrijk-Kroatië was geweest. Ik zeg niet dat hij hem dan had gehad, maar dan had hij een kans gehad. En dan is het wel pijnlijk dat omdat de finale met Argentinië is, dat je dan geen kans hebt. Dat is voor hem wel vervelend.
Ja, Marciano, was jij verbaasd dat hij er überhaupt nog was zo lang?
Ja. Nou, ik vond gewoon Van Boekel, was de VAR.
Pof Boekel was de VAR.
Nou, die heeft denk ik op dat moment zijn WK toch wel een beetje om zeep geholpen. Ik bedoel, als jij iemand naar de zijkant roept, moet je 100% zeker zijn dat het ook echt daadwerkelijk een fout of een penalty is. Nou, en hij gaf dus die penalty waarmee hij in mijn ogen gewoon de fout gemaakt heeft. En wat Nederland en Argentinië daarna in de kwartfinale met elkaar aan het ruzien waren. Ik weet niet of dat nou heel veel invloed. Ik snap ook echt wel dat men dan redeneert van hey, dan was hij al eerder naar huis gestuurd. Aan de andere kant, als ze al wisten dat hij niet een finale zou krijgen vanwege het feit dat hij een fout gemaakt heeft, dan had het ook zomaar gekund dat je hem dan bij wijze van spreken wel een halve finale had kunnen beoordelen en geven. En ik weet niet of de rest van de scheidsrechters, want 12 zijn er op een gegeven moment overgebleven, toch?
Ja, op het einde had je er nog 8. En hij was gewoon een van de kandidaten voor de finale. Dat zonder enige twijfel. En hij was geen kandidaat voor de finale met Argentinië erin. En dat kan je ook allemaal wel bedenken. Hetzelfde als dat je geen Nederlander aanstelt als Nederland in de finale zit. Waarbij Makkely ongetwijfeld wel objectief kan zijn, ook al fluit in Nederland. Maar je wil dat gewoon voorkomen. En na alles wat er is gebeurd, fluit hij uiteraard nu geen wedstrijd van Argentinië. Ja, dat zal hij ook snappen, hoe pijnlijk het ook is.
En is hij dan ook geen derde of vierde man meer? Of betrokken bij een andere?
Nee.
Weet je ook niet of je dat moet willen, inderdaad, Hans.
Dat hij vier official is bij de derde, vierde plaats. Ja, nee, dat blijft hem dan gelukkig bespaard.
Ja, dus hij is echt naar huis.
Ja, hij gaat naar huis.
Denk ik. Ja. Nou, ik denk er eigenlijk iets anders over. Waarom zou Danny Makkely ook maar enigszins beïnvloed zijn door alles wat er gebeurd is rond Argentinië, Nederland? Een scheidsrechter is er volgens mij alleen maar, en zoals er velen in deze sport, voor zichzelf. Hij zal toch voor zichzelf gewoon goed willen fluiten?
Nee, maar hij had niet bij de eerste de beste kans Messi een rode kaart gegeven. Dat zeg ik niet. Alleen de FIFA kan hem die wedstrijd gewoon niet geven. Er is al ongelooflijke druk op de scheidsrechter die de WK-finale fluit. En als je ziet alles wat er is gezegd, ook over de arbitrage na die wedstrijd, vanuit zowel Argentijns kamp als vanuit Nederlands kamp, dan kan je een Nederlandse scheidsrechter die wedstrijd niet geven.
Dus jij vindt eigenlijk, je kan het hem niet aandoen?
Nee,
vanwege de druk?
Nee, en dan gebeurt er iets met Messi waarbij het wel of geen penalty is na 10 minuten of in 90ste minuut. De druk is al bijna niet te doen voor een scheidsrechter in zo'n wedstrijd. En ik denk dat het nu wel... Ja, ik begrijp heel goed dat de FIFA dat niet doet.
Maar Mark, was er vroeger niet zo'n regel dat als je een land al gefloten had, dat je die dan in een later stadium niet meer...
Nee.
Die regel is er nooit geweest.
Ja, die zal misschien ooit wel een keer geweest kunnen zijn, maar... Dus zelfs op het eerste EVK floten, maar toen was er heel weinig goede scheidsrechters. Floten ze al meerdere landen soms. Of een land meerdere keren. Dus.
Okay.
Je hebt nu over 1930?
1930, ja, toen langer is. De Belg, ja zeker.
En deze Pool, is die onbesproken? Is die,
Marciniak.
Marciniak. Ja, ja. Nou, hij heeft opvallend genoeg niet zo heel veel groots gefloten nog. Grote wedstrijden gefloten. Een Europese Supercup finale. Maar ook niet Champions League. Niet echt een... Heel erg aansprekend affiche nog.
Argentinië heeft Polen uitgeschakeld.
Ja, nou ja, en hij negeerde Lewandowski. Daar ging het eerder in voetbalpraat ook al over. Dat hij Lewandowski eigenlijk geen blik waardig keurde. En met Hakimi bijvoorbeeld heel sympathiek en zo was. Messi. Misschien zit daar toch nog wel wat. Dat zit misschien wel wat.
Gaan we in de gaten houden. De Marokkaanse bond heeft trouwens vanmiddag protesten ingediend tegen de scheidsrechter van gisteravond.
Ja, twee penalties.
Omdat hij de Mexicaan twee penalties had moeten geven. Verbaasde me nogal, jullie?
Ja. Ja, ik kan me die momenten niet echt meer voor de geest halen.
Ben jij die met de gele kaart, neem ik aan?
Ja, met Boufal.
Dat was vrij merkwaardig inderdaad, om Boufal de geel voor te geven. Ja, kom op.
Ja, maar het is zo raar dat we nu opeens een dag na een wedstrijd allemaal protesten gaan indienen en zo.
Waar ga je?
Ja.
Nee, heb je.
Ja,
nee ga je krijgen.
Ja,
veel te veel eer voor die scheidsrechters.
Oké, Hans, we gaan het hebben over serieuze zaken. Dit programma gaan we namelijk, hebben we al een paar keer gedaan, omgedoopt tot WKKD-praat. Dat gaan we nu ook weer even doen. Jurgen Streppel, het nieuws van vandaag.
Ja.
Die gaat van Rode SC, waar die trainer is, terug naar huis. Naar Helmond Sport, waar die technisch directeur gaat worden. Vind jij dat een logische stap?
Er zijn trainers die hebben de ambitie om ooit trainer van Nederlands elftal te worden. Dat hebben veel trainers.
Mm-hmm.
Er zijn trainers, en in dit geval Jurgen Streppel, die heeft, ik denk een jaartje of 10 geleden tegen mij, zijn grote ambitie uitgesproken. En dat was om technisch directeur te worden voor een lange tijd bij Helmond Sport.
Dat meen je niet?
Dat meen ik wel. Dit is zijn ambitie. Zo ver mogelijk komen als trainer en dan nog een jaartje of 5 of 8 technisch directeur bij Helmond zijn. Het is ook hartstikke goed voor zijn huwelijk. Dat is ook heel belangrijk. Want zijn vrouw die woont 33 meter vanaf de middenstip. En die heeft altijd tegen Jurgen gezegd: ik hou zoveel van jou, Jurgen. Je mag trainer worden waar je wil, maar ik ga nergens mee naartoe. Dus het zijn twee vliegen in één klap. En wat ik zei, dat meen ik, dit is echt zijn ultieme ambitie geweest.
Ook wel, ja, toch wel bijzonder. Ja, ja. Helmond is bezig met een opmars. Hij heeft getekend voor 5,5 jaar.
5,5 jaar, ja.
Dus hij kan ook nog wel even terecht. Geloof jij dat hele die opmars van Helmond Sport? Laat ik het zo vragen.
Ik kan me niet voorstellen dat je voor 5,5 jaar tekent en het nu al op relatief jonge leeftijd doet, want... Hij is relatief jong, ik denk 55, 56 zou Jurgen Streppel ongeveer zijn. Als je niet de financiële mogelijkheden hebt om wat te doen daar. Wat me wel handig lijkt, als jij want hij zal voorlopig best wel een enigszins heigende technisch directeur zijn. Een technisch directeur met een A-diploma wil zich nog wel eens een keertje, met name als je net gestopt bent, met een trainer bemoeien. Ik zou wel een trainer nemen waar die echt mee kan lezen en schrijven. Dat niet gaat. Dat hij hem niet in zijn nek gaat hijgen. En dat
hij niet in de rust naast hem hoeft te gaan zitten in de dugout. Ja,
dat kent je klassiekers, hè?
Ja, Hans, ik lees me in, hè, voordat we hier naartoe gaan. Bij Roda ging het niet meer zo lekker, hè?
Nou, het enige wat mij het meest opviel, niet is dat hij de technisch directeur werd, want dat had hij al een keer verteld, maar dat ze hem zo ongelooflijk makkelijk laten gaan. Want hij had daar een dubbelrol, technisch directeur en trainer. En je laat niet zomaar je technisch directeur en je trainer, als er vijf minuten gebeld wordt vanuit Helmond, zo noemen ze. Dus ze laten hem makkelijk gaan.
Ja, dat geeft ook wel wat aan. Dat ze bij Roda misschien ook dachten, nou ja, we gaan verder zoeken. Dat gaan ze nu ook doen. Jurgen Streppel dus terug bij zijn oude liefde. Dus er bestaat toch nog echt iets van liefde in de voetballerij. Mooi is dat. Maar bij Utrecht, daar is Henk Vrezer weg bij een oude liefde van hem. Zijn assistenttrainer, Rankovic, die wordt zijn opvolger. Mark, vind jij dat opvallend? Ik namelijk wel.
Vanwege het verleden dat er eerder was, bij Sparta. Sparta, ja.
Frezer is opgestapt bij Sparta omdat ze Rankovic wilde wegsturen.
Ja, ja, dan neem ik dus ook aan dat, dat Frezer en Rankovic er goed over hebben gesproken. Dat lijkt mij wel. En dan volgens mij, alles wat je leest is Frezer heel zelfbewust, heel schuldbewust over wat hij zelf heeft gedaan. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat hij zegt, ja, op het moment dat ik een fout maak, want dat volgens mij is dat alles wat Frezer uitstaat, ik heb een fout ook gemaakt. Dan kan ik me ook voorstellen dat hij zegt, ik maak een fout, dan verwacht ik niet dat Rankovic daar ook de gevolgen van draagt. Dat lijkt mij op zich wel weer logisch.
Ja. Hoe kijk jij naar de hele situatie, Marciano?
Ik zei het al tegen jou, op een gegeven moment ben je een beetje murf van allerlei informatie en allerlei grensoverschrijdend gedrag. En iemand bij de keel pakken, hit van de strijd, iemand een klap geven. Dat zijn dingen die in onze tijd eigenlijk best wel vaker op een trainingsveld of in een kleedkamer gebeurde.
En dan, vertel.
Nou ja, er werd wel eens vaker op het trainingsveld ruzie gemaakt of iemand een klap uitgedeeld of de partijen uit elkaar gehouden. Tuurlijk, een trainer die iemand bij de keel grijpt of zijn jasje grijpt, ik weet niet precies wat het was, ik was er niet bij, dat kan niet. Op dit moment is het wel heel erg zo, vind ik, dat op het moment dat er iets voorvalt, staan we allemaal op hoge poten om een mening en een oordeel. En dan moet hij gelijk met een excuus aankomen, want anders is het slecht voor je carrière. We zijn wel een beetje aan het doorslaan, vind ik persoonlijk, in gelijk een excuus maken. Gedrag van iemand gelijk onder grensoverschrijdend gedrag bestempelen. Ik snap echt wel dat je als trainer niemand bij de keel grijpt. Maar wat er nu dan gelijk nog geen week geleden gebeurt en een week later staat hij op straat met al een excuus gemaakt en wordt al een opvolger aangesteld. Dat is een tijd geleden, nou ja, laten we zeggen nog niet eens 10 jaar geleden, was dat misschien wel in de minne, weet je, een goed gesprek tussen beiden en kijken hoe we verder zouden kunnen. Maar nu is het al gelijk, nee, dit grensoverschrijdend en gekend.
Had dat niet nu ook nog steeds gekund? Ik denk nog steeds dat dus dat probleem veel meer. De actie op zich is niet zozeer het probleem. Dat is wel een probleem. Tuurlijk. Maar ook hoe gaat de rest ermee om? De spelersgroep en Younes zelf. Want als dat een dag daarna, je geeft elkaar een hand, je praat erover en Younes zegt, ik was vervelend, ik had het niet moeten doen. Vreselijke excuses aan, zand erover.
Maar dan had het ook opgelost kunnen worden. Het is gelijk naar het meest heftige, snap je?
Ja, maar blijkbaar stond de spelersgroep achter.
Ja, oké, maar dat is weer een ander verhaal. Dan had je hem misschien in de winterstop moeten ontslaan als de spelersgroep niet helemaal happy was met de manier hoe Vreese werkte.
Ik kan absoluut tegenspreken dat de volledige spelersgroep achter Younes stond. Dat is niet zo. Niet de volledige spelersgroep heeft achter Younes gestaan.
Snap je? En de berichten waren dat de spelersgroep heel erg Younes begreep. Mm-hmm. En dat ook wel, want dat hoorde ik ook wel een beetje uit de media, dat ook een beetje mede oorzaak was van het feit dat ze wel heel snel gehandeld hebben. Nou, ik weet nog echt wel uit onze tijd, en dat is misschien niet de tijd van de mobiele telefoon of de 36 journalisten die langs het veld staan om alles te rapporteren als iemand een scheet laat of niet. In onze tijd was het echt wel zo dat de gasten neus aan neus tegen elkaar stonden.
In Nederland of in Italië?
Ja, overal. Okay. Het is echt overal gebeurd dat de vechtpartijen of in de kleding of op de... En dat is meer dan normaal. Waar je 26 mannen bij elkaar hebt, dan gebeurt dat. Het zou heel raar zijn als dat niet gebeurt, vind ik.
Hans, ben jij wel eens bij je keel gegrepen door een trainer?
Nee, ik was altijd voorbeeldprof.
Het gaat ook niet om bij de keel grijpen, want nou wordt dat zo graag. Nee, maar een klaps geeft iemand een beuk voor zijn hasjes verkopen. Ja, waar ligt de grens? Is het keel grijpen een beuk geven? Ja.
Maar Hans, jij weet er meer over dus. Dat je zegt, dat de hele spelersgroep...
Wel de hele spelersgroep staat achter het feit dat hij te ver gegaan is. Maar niet iedereen is even blij dat hij weg is. Dat is absoluut niet zo. Want dat is wel leuk om dat een club denkt, opgelucht, de spelersgroep is opgelucht. Nou, misschien is de spelersgroep een gedeelte opgelucht. Maar niet de gehele spelersgroep is er blij mee dat hij vertrekt. En wat ik wel chic vind aan Henk Vreese is dat... Los van het geld. Er is één ding. Er is eerst een akkefietje geweest met een andere trainer. Younes en een andere trainer. Die hadden het aan de stok. En Frezer die vond dat te lang duren. En die heeft daar gezegd...
Emmanuelsson.
En die vond dat te lang duren. En die heeft gezegd, nu is het afgelopen. En het ging maar door. Heeft hij gezegd, ben je doof? Dat is ook nog ineens heel vervelend. En daarna, wat hij gedaan heeft, dat vindt hij gewoon niet kunnen. En hij zegt, hij heeft intern gezegd dat hij het heel, heel vervelend vindt. En hij is heel rustig met de club ook uit elkaar gegaan. Hij heeft geen...
Hans, eventjes de volgorde dan. Hè? Dus het gebeurt op het veld, op het trainingsveld in Nederland.
Ja.
Vervolgens gaan de partijen allemaal naar binnen.
Ja.
En er wordt er een trainingskamp in het buitenland gepland. Dus hij is met de groep daar naartoe. Younes en nog een speler zijn achtergebleven. Dat is wat ik gelezen heb.
Ja.
Dan is er toch door het bestuur een gesprek aangevraagd of een aangegaan met Vreese. Ja. Waarin hij dus dat blijkbaar het gevoel gekregen heeft.
Dat weet ik niet. Maar
zoals jij het stelt, is het net alsof hij naar het bestuur en dat hij zeg maar...
Oh nee, ik zeg niet dat hij naar het bestuur is gegaan. Maar hij heeft volledig gezegd van het is geen Emanuelsson. Niet Younes de schuld geven. Ik ben fout geweest, punt, klaar. En
ging het erom, is dat nadat het bestuur en Van Seumeren en weet ik veel wie een gesprek met je hebben gehad en dat je dan tot de conclusie bent gekomen, ik ben heel erg fout. Dat zat er al misschien een klein beetje, maar dat er dan een bepaalde beslissing genomen is in gezamenlijk overleg. Kijk, wat ik al van tevoren zei, ik vind dat het allemaal tegenwoordig zo snel gaat. Weet je? We hebben allemaal gelijke mening en gelijk moet er een daad gesteld worden. En eigenlijk iemand aan de schandpaal. En dat is slecht gedrag. Kom op, een goed gesprek, een beetje liefde. Dat kan ook best
maar
wel dingen...
Maar ik pleit voor hem. Ik ben fout geweest.
Ja, ik
klaar.
Zeker. Hartstikke netjes.
Niet alleen omdat ik hem waardeer als mens en als trainer. Maar ik vind dat hij zich hierin... Los van het feit dat hij 100% fout is geweest, dat er ook geen enkele verzachtende omstandigheid hoeft te gebeuren. Mijn fout, ik stop ermee en hij komt gewoon terug. Want het is echt niet zo dat hij niet meer terug kan komen, Mark.
Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, precies wat Marciano zegt, jou kunnen zeggen, mijn fout, excuses en we gaan verder. Maar blijkbaar is het geweest mijn fout en dan het kan niet meer verder.
Dat is wel, er zijn nogal wat clubs die nu een trainer zoeken. Dus Groningen.
Henk Vreese die komt absoluut weer aan de bak omdat het A een goede trainer is en B een goed mens.
Duidelijk. Daily Blind heeft via Twitter gereageerd op het nieuws van gisteren dat hij een transferverzoek zou hebben gedaan. Dat het dan weer geaccepteerd zou zijn door Ajax en dat hij gratis weg zou mogen. Of in ieder geval dat er geen transfersom zou hoeven worden betaald. Hij zegt... Zo jammer, maar typisch dat dit binnen een dag bij de media ligt. Het is ook nog eens de verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht, zegt Daily Blind. Ja.
Nou ja, het is wel wat even leek erop alsof dit, als we Ajax hier heel goed uit zou komen. Wat een mooi gebaar van Ajax. Dat ze een transfer vrij laten gaan. Heel een clubicoon die op zo'n manier gewaardeerd wordt. En nu blijkt toch weer dat alles vanuit deze tweet blijkt wel dat Blind toch ook weer... boos is op Ajax dat dit naar buiten komt. En niet tevreden is in ieder geval daarmee. En dat lees je ook wel terug in een hoop reacties. Dat mensen vanuit de clubleiding onbegrijpelijk vinden hoe makkelijk er eigenlijk... of hoe er eigenlijk met hem wordt omgegaan. Met iemand die zoveel voor de club heeft betekend. Ja, en er gaan toch heel weinig dingen organisatorisch op dit moment goed bij Ajax. Ja. In de communicatie naar buiten toe en alles daaromheen... zijn er toch weinig dingen de afgelopen 3 jaar waarvan je kan zeggen... van, nou, dat hebben ze nou lekker aangepakt. Dit leek zoiets te kunnen worden... En toch ook alweer niet.
Extreem pijnlijk natuurlijk als een speler dat dan via Twitter zelf moet gaan aangeven. Marciano, wat vind jij van het bericht?
Nou ja, Twitter is toch het nieuwe medium hoe je met elkaar communiceert.
Nou ja, dat is inmiddels niet meer zo in Twitter. Maar
nou ja, wat is er nu in?
TikTok.
TikTok, oké. Okay.
Nou, dan moet je met een dansje dat
Dan moet je met een dansje aangeven. Dat,
Oh jongens, Jan-Joost en ik zitten op TikTok. Oh, ja. Volle bak zitten wij op TikTok.
Allemaal vunzigheid komt af en toe voorbij, Hans, als jullie op TikTok zitten.
Ja, ik in deze zaak... Ja, uiteindelijk is het zo dat de situatie van Daily Blind bij Ajax was de afgelopen maanden al niet meer heel erg positief. De manier hoe hij op de bank zat, de wedstrijden die hij gespeeld heeft, sommige momenten goed, maar vaker minder goed. En ik denk dat er iets gebeurd moet zijn tussen Schreuder en Blind, waardoor de situatie best wel op het scherpst bijna gespeeld wordt en werd. En nu was het WK was een soort afkoeling, denk ik, voor Blind helemaal en voor Schreuder. En nou blijkt dus dat Blind uit het persbericht dat hij dus een transferverzoek had ingewilligd. En dat Ajax dus coulant mee ging werken. En dat naar buiten komt, vind jij dat heel erg?
Nou, als dat de gang van zaken is geweest, niet. Maar blijkbaar zegt hij de verkeerde afspiegeling.
Maar Daily Blind reageert tegenwoordig best wel heel erg geprikkeld. Mm-hmm. Dat interview met Klaassen samen bij, op het WK was ook al best wel geprikkeld. De interviews bij Ajax waren al best wel dat je denkt van, hey, relaxed. Weet je, het is, je krijgt kritiek, dat hoort erbij. Soms is de kritiek over de schreef.
Na zijn fouten tegen Napoli.
Maar je hoeft niet overal op te reageren. Snap je wat ik bedoel? En dit vind ik zo'n momentje dat ik denk van, ja, laat gaan.
Daar ben ik het mee eens. Ik wist dat je had gemaild naar ons thuis, waar je het over zou hebben.
Ik heb iedereen thuis gemaild, Hans, ja, die hier
dus,
aan tafel zit.
Dus het ging ook over Blind en dan zit je in de auto hier naartoe. En opeens snapte ik waarom het lastig is om Daily Blind te zijn. En Daily Blind ziet alles sneller. Bijna alles sneller dan een doorsnee voetballer. Kan het ook uitvoeren wat hij ziet. Daily Blind kan als geen ander ballen tussen de linie spelen. Wat heel veel mensen niet kunnen. Hij kan overal spelen. Dat zijn allemaal plussen. Maar het gezeik over het langzaam zijn wat hij is. Dat kan hij niet meer behappen. We hebben het wel eens gehad. Als die week in week uit bij Manchester United of bij Ajax goed speelde. Dan hadden we het niet over zijn langzaam zijn. En omdat hij steeds minder goed speelt. Gaan we het steeds meer hebben over langzaam. En daar kan hij niet tegen. Hij hoort alles wat Martial ziet. Hij ziet alles. Er is niks mis mee. En een andere handicap voor hem is. Geen ene trainer in zijn carrière. Los van bij FC Groningen. Waar hij rechtsback stond met zijn linkerbeen. Zet hem gewoon een heel seizoen op dezelfde plek neer. Het is of linksback, links in het middenveld, links in het centrum. Hij heeft natuurlijk zijn grootste vernedering gehad. Als hij gewisseld werd, dan gingen ze boeien, het publiek, richting hem. En applaudisseren als Tagliafico, juichen als Tagliafico erin kwam. Hij voelt zich echt vernederd. En of dat wel of niet terecht is, ik zou lekker gaan waar je gewaardeerd wordt. Maar ik zou dan wel zeggen, ik speel nog maar op één plek. Dat is als verdedigende middenvelder, want dat is de enige plek waar ik nog goed uit de voeten kan.
Maar dat heeft dan toch te maken met dat gebrek aan snelheid, waarvan je zegt, dat daar wordt er steeds bij gezegd.
Ja, maar dat is ook zo. En dat hij op meerdere posities de laatste jaren aan het spelen is. Dan weer linksback, dan weer links aan de buitenkant, dan weer als een wingback. Dat heeft ook te maken met de snelheid en de kracht van de tegenstander. Want hij is 3 wedstrijden achter elkaar linker centrale verdediger geweest. Dan werd hij ook in de ruimtes in zijn rug. Dus dan gaat zo'n trainer, die denkt, en dat is dus wat ik bedoelde. Een heleboel mensen die kritiek hebben op Daily Blind, en waaronder ik ook, zoeken altijd wel naar iets om het toch maar een verzachtende kritiek te laten zijn. Dus hij is niet snel, hij wordt in zijn rug geklopt, maar hij is ook wel fantastisch aan de bal. En dat is wat we allemaal doen. We zoeken naar een verzachtende omstandigheid.
Hij moet alleen nog maar links in de controle spelen op middenveld. En dan is hij overal gedekt.
Hans, we zijn door de tijd heen. We gaan het straks over het WK hebben, dus heel graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat is dit. We gaan het nu toch... Nee, WK-praat is het. Dat wou ik zeggen. Deel 2 van WK-praat. We gaan het dus ook hebben over dat WK. Bijvoorbeeld over het feit dat de bondscoach van Portugal net ontslagen is. Fernando Santos. En morgen komt Mourinho met AS Roma in Portugal aan voor een trainingskamp.
Oh jee.
De Portugezen zien het al helemaal voor zich. Maar goed, ik denk dat Mourinho wel eerst het seizoen zal willen afmaken bij AS Roma. We gaan het hebben over het WK en dat gaan we doen aan de hand van een aantal quizvragen door Mark.
Het zijn niet eens soms ook feitje, want jij zegt net Portugal zoekt een nieuwe bondscoach. Er zijn natuurlijk meer landen die een nieuwe bondscoach zoeken. In Engeland was zelfs even een discussie, moeten we nou, stel dat Southgate weggaat, eens een keer naar het buitenland gaan kijken.
Dat was een hele rare discussie.
Hebben ze al eerder gedaan, ja precies. En dus het zou gênant zijn en een schande zijn eigenlijk als Engeland geen Engelse bondscoach zou kiezen. Zou vals spelen zijn, was een van de opvattingen in Engeland.
Is Capello nooit?
Capello, precies. Hebben ze daar gehad.
Nou, dat is vraag 1.
Heel goed, Hans. Nee. Punt voor Hans.
Ja, één van Hans.
De vraag was... We gaan echt met punten doen.
De vraag namelijk, waarom moet je geen buitenlandse bondscoach nemen? In de hele WK-historie, hoeveel landen hebben ooit een WK-finale gehaald met een buitenlandse bondscoach? En dan hebben we dus een bondscoach die niet uit het eigen land komt. Want vanuit ons perspectief zijn er vrij veel buitenlandse bondscoaches.
Ja, dat heb ik gelezen rondom Sarina Wiegman. Die was die toen...
Ja, precies, want bij de eerste man...
Wij hebben met Ernst Happel natuurlijk al de finale gehaald.
En Ernst Happel, dit vind ik wel een punt voor Hans.
Wauw, Hans.
Want dat is namelijk, die andere kan je eigenlijk niet weten, dat is één van de twee. George Rayner, Engelsman, die heeft met Zweden de WK-finale gehaald, ook verloren. Dat zijn de enige twee, die hebben dus allebei verloren. Dus nog nooit een land wereldkampioen geworden met een buitenlandse bondscoach. En er zijn maar twee andere
bij de
landen
mannen.
Überhaupt bij de mannen, ja. Volgend jaar zomer hebben we ook WK-praat.
Puntje voor jou, Wouter.
Ja. Yes, puntjes.
Volgend jaar zomer hebben we ook WK-praat. Dan gaan we niet WK-vrouwenvoetbalpraat noemen of zo. Dan noemen we het ook WK-praat. Ja?
Heel goed, Mark. Ik heb ook een vraag voor jou, Mark.
Oh,
welke club is de hofleverancier van deze WK-finale?
Ja, ik weet wel welke twee clubs sinds 82... Is het een van die twee clubs? Die sinds 82 altijd bij de...
Welke clubs zijn dat?
Dat zijn Inter en Bayern.
Dat is niet de hofleverancier.
Nee. Dat zal je even... ga ik even proberen alle spelers bij langs.
Wouter, kunnen we dit moment even koesteren? Dat, zolang ik Mark van Rijswijk ken...
Maar gaat het over de basis?
Gaan we even opzoeken, hebben we nog nooit gehoord.
Mark, het is voor jou toch ook heerlijk?
Ik ben nu wel bang dat ik de komende 19 minuten uitgeschakeld ben. Omdat ik gewoon van de beide selecties even de spelers op ga schrijven. Dus dat komt goed. Ik denk er even over na.
Vier spelers.
Ja. Dat moet er goed doen.
Dus dat valt er nog mee.
Chelsea.
Nee, dat is niet goed, Hans. Het is een verrassende, vond ik.
Ja, dat is ook niet Paris Saint-Germain. Dus.
Nee, ook niet. Verwacht je een leuke wedstrijd eigenlijk van die finale, Marciano? Ja. Jij als liefhebber van het echte mooie voetbal, hebben we vaak gehoord in WK-praat.
Ik verwacht eindelijk weer een mooie... gewoon een hele mooie wedstrijd. Ik denk dat Messi, hebben we gezien, die werkt naar een soort ultieme wedstrijd toe. Zijn laatste wedstrijd, wat hij ook gezegd heeft voor Argentinië. Dus wat dat betreft denk ik dat hij daar echt wel nog kroon op het werk wil zetten. En Mbappé, die misschien niet fantastisch speelde tegen Marokko, die liet even in twee flitsen, met name die tweede goal, liet hij even zien hoe snel en hoe makkelijk die beweegt. Dus ik verwacht echt serieus een strijd, maar een mooie strijd. Meeslepend.
Opvallend wel. Ik had toch verwacht Frankrijk...
Nee, ik verwacht dat echt wel alle remmen los. Frankrijk heeft er alleen, dus die kunnen eigenlijk... Die hebben de finale gehaald. Tuurlijk, het is prachtig als je hem wint. En Mbappé zou zijn tweede winnen. Ik had het vanmiddag met jou erover. Hoe zou dat zijn in de kleedkamer als Mbappé die tweede...
Ja, je bedacht een soort complottheorie.
Nee, ik dacht geen complot. Nee, absoluut niet. Jij begon een complot. Maar hoe zou het zijn als Mbappé met die tweede beker de kleedkamer binnenkomt... en daar staat Messi die net dan de finale verloren heeft?
Zou die mogen meenemen, denk je? Dan?
Hij mag hem dan eventjes meenemen.
Ja, Neymar gaat dan ook niet heel vrolijk in de kleedkamer.
Neymar gaat ook niet vrolijk. Dus er zit er eentje met een nog bredere glimlach... Dus dat gaan we niet doen. Messi gaat hem gewoon winnen. Kroon op het werk en een fantastische wedstrijd.
En dat Argentinië, dat vonden we allemaal niet zo best, hè, in het begin van het toernooi. In het middenveld met de Paul, dat vonden we middelmaat. Nee. En Fernandes, zeg ik goed, hè? Fernandes, middelmaat.
Ze verloren van Saudi-Arabië.
Ja. McAllister, middelmaat. Maar dat... Soms kunnen de ploegen groeien in een toernooi. Dat vind ik altijd een vervelend woord. Maar deze ploeg is echt gewoon veel beter gaan voetballen.
Ja.
Ze zijn veel
comfortabeler aan de bal. En ook Di Maria op de bank. Hè? Di Maria, dat is natuurlijk ook iemand die graag het spel naar zich toe trekt. En ook mooie dingen laat zien. En best wel in dienst van Messi kan spelen. Alleen Di Maria is Di Maria. En nu heb je gewoon 10 soldaten om Messi heen die echt wel goed kunnen voetballen. En ja, ik denk dat het best wel een homogene groep is. En ik vond het echt leuk, hoor, hoe ze gespeeld hebben tegen
maar
Kroatië.
Maar zij hebben er wel een probleem op met de rechtsback. Want het is niet heel toevallig dat Mbappé de laatste twee wedstrijden zijn minste heeft gespeeld. Kyle Walker was bloedjesnel en die had hem aardig te pakken. Hakimi is bloedjesnel. En die twee die nu om en om rechtsback spelen...
Molina.
Ja. Daar ben ik niet kapot van. Ook qua snelheid niet. Jij?
Nee, zeker niet. Maar wat je zegt inderdaad, het team... Ik ook, uiteraard worden heel veel Argentijnse journalisten nu geïnterviewd met hoe komt dit nou? Die zeggen, wat ik best opvallend vond, de steun van het land is eigenlijk groter dan dat we bijna zelfs ook met Maradona hebben gezien. Dus het hele land staat erachter. En dat teamgevoel komt omdat we eigenlijk 12 jaar lang of 16 jaar lang hebben gezegd, wij moeten het WK winnen door Messi. En nu moeten we het WK winnen voor Messi. Ja. En nog steeds is hij alles bepalend. Maar het gevoel van geef de bal maar aan hem. En nu wil iedereen, heel Argentinië en ook al die spelers, willen dat hij krijgt wat hij verdient. Ja. En dat zorgt er dus ook voor dat er veel beter gepresteerd wordt. In plaats van, we hebben 10 man, we hebben Messi en voor de rest
ook ze naar Messi.
Maar het is ook zo wat ik vorige keer zei. Er wordt nu niet heel erg krampachtig naar een wandelende Messi gezocht. Het is nu een Messi in beweging en Messi die dingen laat zien die hij bij Barcelona in zijn beste jaren liet zien. En dan is het makkelijk voetballen, want nu zie je gewoon dat spelers De bal naar Messi spelen op het moment dat hij hem ook echt moet krijgen. En daarvoor was het zo dat Messi wandelde en die liep dan richting de 16. En dan kreeg hij de onmogelijkste ballen op zich af, omdat die spelers maar in paniek de bal naar hem wilden spelen. Dus je ziet gewoon dat het team ook echt met elkaar en beter op elkaar is ingespeeld. En ja, zo, dat stralen ze ook uit.
Louis heeft gewoon al het gif wat hij verstopt heeft bij Paris Saint-Germain, dat heeft Louis allemaal, of tenminste door het verkeerd vertalen van die vreselijke Argentijnse journalisten. Want in alle kranten heeft gestaan, Louis van Gaal, Messi wandelt.
Messi een oude wandelt, zak, ja.
Ja, ja. Ja. En dat heeft hij niet gezegd. Nee. Maar als ze hem winnen, dan is dat toch nog een klein beetje Louis van Gaal.
Ja, zeker. Ah, het is wel dit. Het hele seizoen is. Ik ben ook heel benieuwd als ze wereldkampioen worden. Je ziet het hele seizoen. Messi en ook Neymar, die zijn eigenlijk beter dan dat ze in jaren zijn geweest bij PSG. Ja. Vanaf het begin van het seizoen, want die hebben natuurlijk allebei een doel. We moeten top zijn op het moment dat het WK begint. Als Messi wereldkampioen wordt, dan denk ik sowieso dat je de eerste 4 weken niet in Parijs gaat zien. Dan denk ik dat hij 100 rondritten krijgt in Argentinië. En ik ben ook heel benieuwd hoe hij dan terugkomt. Want in principe is het dan eigenlijk wel klaar. Hij hoeft de Champions League niet meer te winnen.
Nee, hij schijnt nog wel van PSG pizza en rauw, of wat is het, maar rood is vlees te houden. Dus ja.
Hij is niet een type wat voor 200 miljoen in Qatar.
Nee, dus hij gaat misschien wel voetballen. Maar dit is de draai.
Hij speelt nu voor 200 miljoen.
Dit draait hier nu
nee,
bij
maar,
en zit
maar,
nooit
de,
betaald
ja,
door Qatar.
Nee, maar ik denk dan eerder dat hij dan zou zeggen, ik ga nog een jaar of 2 jaar afbouwen in Amerika.
Ja, precies. Dat wordt nog.
Dat zie ik eerder bij hem dan dat hij in het Midden-Oosten gaat.
Overigens,
ik vond het een heel klein, heel vervelend dictatortje na afloop richting Louis van Gaal. Ik vond het echt waar. Hoe klein maak je als je zo groot bent als Messi om nog laat van Gaal gaan? Maar wat is die fucking goed.
Niet normaal.
Hans, het is wel grappig dat je begint over dat praten van Van Gaal. De Fransen die leken er even van geleerd te hebben. Antoine Griezmann die zei namelijk, ja, ik vind Messi echt wel de beste speler van de
dat
wereld.
Dat ga je nu krijgen.
Ja, die vragen worden steeds gesteld. En nu zei Aurélien Tchouaméni, die heeft zich per ongeluk toch laten ontvallen dat hij Mbappé de beste van de wereld
speelt
vindt.
Niet,
en
niet.
En niet Messi. Dus het zou zomaar kunnen dat we weer dat handje en dat mondje gaan zien na de wedstrijd. Mark, weet jij inmiddels wie de hofleverancier is?
Oh, sorry. Ik zit nu te veel in de discussie.
Vertel het maar. Wout.
Zal ik het gewoon zeggen? Ik wil het ook best graag zeggen. Het is namelijk Atletico Madrid.
Zo, dat grappig.
Toch opvallend. Ja. En de club daarna met 3 spelers is Sevilla. We hebben het over de nummer 5 en de nummer 18 van de
Liga. Onder andere die geweldige keeper, zegt die Bounou.
Ja, maar dit ging over de finale, toch?
Ja, het ging over de finale. Maar,
Hij
speelde ook wel helaas niet gehaald.
Ja. Oh, is dat zo?
Heb je zin in die troostfinale, Hans?
Zolang dit troostfinale heet, heb ik er geen zin in. Want het is geen troostfinale. Bij alle topsporten is het gewoon spelen om brons. Maar troostfinale, is dat alleen bij ons? Noemen we het alleen in Nederland een troostfinale? Ik vind het zo.
Mark,
zo
je bent half Engels.
Depressief.
Ja,
drinken.
Nee. Ja,
het is toch gewoon brons?
De third place is het allemaal. Ja, maar dat nergens is de comfort final of zo. dat wordt het niet genoemd. Nee, maar goed. Van Gaal heeft dat heel goed aangepakt toen in 2014. Want je gaat wel uiteindelijk met een medaille naar huis als je die gewoon wint. Je kan die laatste wedstrijd maar beter winnen dan verliezen. En in dit geval ook.
Voor Marokko is dit natuurlijk het winnen van brons.
Ja.
En als Brazilië of Spanje speelt om de derde, vierde plaats, is het.
Als ze nog een team op de been kunnen krijgen.
Zo.
Want dat is een beetje nadeel aan zo'n troostfinale. dat je vaak teleurgestelde teams hebt. En je weet zelf dat als je de finale had gespeeld, voel je een pijntje minder. En speel je voor brons.
Valt al die spanning weg.
Dan valt de spanning weg, maar dan ben je toch net even iets geblesseerder dan dat je eigenlijk zou willen geven.
Maar
Marciano,
jij maakt net een hele grote fout. Jij zegt net, je weet zelf. Wout weet dat niet.
Jawel.
Ik weet het niet.
Hij heeft zich ingelezen. Maar, dat soort dingen kan je ook ergens lezen.
Wij weten dat al.
Imagineren, Hans.
Wij weten dat niet.
Imagineren.
Ja, nee, maar, ik bedoel, ik ben ook heel benieuwd naar Marokko. Maar ik had ook al verwacht, tegen Frankrijk is het op. Ze echt fysiek klaar. Ze komen achter. Ik ging zitten van, nou goed, nu gaan die Fransen ook op de counter. Die gaan er helemaal overheen. En wat ze toen deden. En waarom zouden ze dat niet nog een wedstrijd kunnen? Want ze kunnen het elke keer meer en beter dan wat ik denk. En dit staat wat op het spel. Want precies wat Hans zegt, als dit misschien ook wel Nederland was geweest. Met verhaal is misschien iets anders. Maar dan had je kunnen zeggen van ja, derde, vierde plaats, wat moet ja, me
daarom,
dit.
Dan is
maar voor
het wel
Marokko
leuk.
Is ja. dit, zij kunnen iets, ze hebben al iets gedaan wat nooit een Afrikaans land heeft gedaan. Maar ze kunnen echt iets unieks doen. En die, ja. gaan, die gaan niet denken van, wat maakt die wedstrijd met hem uit? Dit gaat voor ja. hun de bekroning worden.
En
ben
wat ik
wel
mooi vind, de romantici onder ons, die bijvoorbeeld Wim van Hanegem, Johan Cruijff, kwaliteit, aan de bal brengen, je beste spelers aan de bal brengen, dan, dat maakt het verschil. En trainers maken niet meer dan 15-20% verschil. Het gaat om de spelers. Maar er is iets bijgekomen. Afstanden. In het voetballen, balbezit, balverlies. Nou, als één meneer mag praten over afstanden, is het Regragui, zeg ik goed?
Ja. Ja.
Want hij heeft, je ziet bij hem nooit Canadese afstanden. Nee. Het is achteruit van de centrale verdedigers naar de spits 25-30 meter. Maar nu ze vooruit gingen, was dat ook 25-30 meter. Ik vind het echt zo. Ik denk dat hij een hele goede trainer is.
Nou, wie weet. Misschien gaan we hem in Frankrijk, want dat is meestal wel de volgende stap.
Ja, en hij,
in Frankrijk tegen gaan komen.
Hij heeft ook gevoetbald in Frankrijk.
Hij heeft er zelf al wat over gezegd, hè, dat hij het verbijzend en heel slecht vindt hoe weinig Arabische trainers een kans krijgen in Europa. Ja, en ja, hij begon meteen inderdaad dus dat hij nooit trainer van Manchester City of Liverpool kan worden. Goed, vanuit zijn huidige status lukt dat niet. Maar het is inderdaad wel vreemd dat ze er ook bijna blijkbaar nooit ergens een instroommoment hebben. Want je stroomt niet in bij de absolute wereldtop.
Nee.
Maar dan verwacht je wel inderdaad dat er een leuke middenmotor in Frankrijk nu het vertrouwen in heeft.
Daarvoor is zo'n WK toch een prachtig platform.
Precies, en dan veel meer dan wat hij heeft gedaan met Marokko kan je volgens mij niet verwachten.
Ik vind het een moeilijke wedstrijd om te bedenken wat het gaat worden, die troostfinale plek of die wedstrijd om de derde plek. Maar daarvoor heeft mijn collega hiernaast, Marciano Vink, iets bedacht. Het zogenaamde percentagespel. Nee. Marciano, die finale tussen, of die halve, wat is het, kwart? Troost. Jezus.
Troost.
Ik ben helemaal in de war, omdat
bronzen,
ik het woord niet
meer gebruiken.
Ik wil
het
woord niet meer gebruiken, Wouter.
Troostfinale, ik ga het gewoon zeggen. Marciano, wat denk jij?
60-40 Marokko.
Mark?
70-30 Marokko.
Hans?
Ja,
toch even eerste hulp bij de poeltjes voor de mensen thuis.
Ik ben echt pro-Marokko, maar ik begin hem een beetje te knijpen. Ik zeg 45% voor Marokko.
De Kroatië kan geen doelpunt maken.
Maar Kroatië is ook wel
met
wat beter.
Met Beskovic wel.
Ja. Maar dit is niet wat ik hoop, hè?
Nee. Dat heb je duidelijk gemaakt. De finale dan, we maken hem toch maar even af. Mark?
50-50. Ja. Ah, lekker, hè? Elk pakket.
Hans?
65-35 Argentinië.
Zo.
Ja,
55-45 Argentinië. Nou, met name dan Messi.
Dus Argentinië de gedoodverfde favoriet hier aan tafel.
Maar
voor
dat
de,
gaat ze ook worden.
Voor de finale. En dan voor de troostfinale Marokko.
Leuk.
Hopen we in ieder geval, Hans.
Ja,
jij dan.
Hopen we.
Mark, heb je nog een vraag?
altijd. Landen de minste tegendoelpunten dit toernooi? Kun je even over nadenken. Maar wat ik een opvallend feitje vind, is de eerste keer dat een land de nul hield in een WK-finale. 1990.
Tot aan de finale was dat Marokko.
Tot aan de finale de nul.
Ja.
Tot aan de finale de nul.
Nee. Dat in de finale de nul. In de finale de nul. Dus het was in 1990 was Duitsland het allereerste land dat de nul hield in een WK-finale. Dus in de eerste 13... WK-finales is altijd door beide landen gescoord.
Wordt altijd gezegd, finales is nooit leuk.
En ja, in de 8 WK-finales daarna is 7 keer de nul gehouden door een land. Oh. Dus de eerste 13 keer nooit. En daarna in 8, 7 keer de nul.
Weet je wat mooi is? Ik heb jou, ik heb Mark zien staan. Bij een vlak voor een PSV Ajax of PSV Feyenoord. Met Mark van Bommel. Die helemaal bezig was met zijn ploeg, met zijn opstelling. En jij was bezig. En weet jij nog, Mark, wie in 1974... En Mark had er 2 goed en toen ging jij nog 14 vragen stellen. En op een gegeven moment begon die te transpireren. Toen zei hij, Mark, als je het niet erg vindt, ga ik toch even nog de kleedkamer in.
En toen kwam de afloop, kwam ik beneden. En wat was het eerste, want Mark van Bommel, die kwam langs. Zei,
twee goed.
Was die, en het, want hij had er wel de wedstrijd over na zitten. Ja. Hij wist het precies.
Ja. En heeft hij gewonnen toen? Of?
Uiteraard. Ja. Het was in de hele goede periode van Mark van Nee, die houdt inderdaad zeer van voetbalquizjes, Mark. Dat is inderdaad leuk.
Het land met de minste tegendoelpunten dit WK.
Ze zijn uiteraard in de groepsfase uitgesneuveld. Maar ik vond Tunesië. Die hebben er maar één tegen. Die hebben natuurlijk ook nog tegen Frankrijk gespeeld, notabene.
Ja, één nog gewonnen.
Hebben die maar één wedstrijd gespeeld in de
groepsfase? daar had je van tevoren wat op kunnen verdienen, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Ja, en Nederland,
heb jij nog vragen, Wouter? Want,
nee,
we hebben er nog niet één goed, Marciano.
Ja, jij wel. Jij staat op één en Wouter ook op één. Ja. Ik ben degene die gewoon...
Mag jij de vraag gaan stellen?
Een makkelijke voor Marciano.
Nee, want dan wordt het gênant nu. Hou op. Jij mag gewoon verder. Dan wordt het gênant.
De nummer 10 van Argentinië, Marciano.
Is dat die show stopt?
ja, heel goed. Even kijken, heb ik nog wat... Oh ja, moeten we het ook nog even over hebben. Het is vandaag officieel geworden. Real Madrid koopt een 16-jarige Braziliaan voor 60 miljoen euro. Endrick.
Ik heb hem zien spelen.
Echt waar?
Tegen Nederland, ja, onder 17. Die hadden een toernooi in Frankrijk. Les Sables d'Olonne, zoiets. Daar verbleven wij. En het toernooi werd daar in de buurt gehouden. En dat was Argentinië met onder 17. Brazilië, Frankrijk, Portugal, Nederland. Maar Engeland ook. En daar stond hij in de spits.
En waar speelde hij? Welke ploeg speelde hij?
Nee, Braziliaans zelf dan.
Ja, maar bij welke club?
Ik weet niet, Palmeiras of zo.
Zoiets.
Hij staat dan in het eerste elftal.
En dan speelt hij in het eerste elftal?
Ja, hij speelt in het eerste elftal. Ik heb hem zien spelen. Een beetje een druktemaker, vond ik het. Ja, een showmannetje.
Nou ja, dat is op zich
En de gekte, de regeert weer. Hè? Want er zijn dan meerdere clubs die dan
interesse... Maar je vond hem niet goed?
Jawel, ik vond hem wel oké. Ik vond hem niet spectaculair.
Voor 60 miljoen is best oké.
Daarom. Best okay. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik vond hem oké. Ik vond hem niet spectaculair. Nee, maar ja, op een...
Scoorde die wel wat doelpunten?
Een penalty scoorde die. Ja. Jurel Hato, die had hem in zijn achterzak. Dat is de jongen die nu bij Ajax...
Maar dit is die komt er ook aan, hè, die Hato.
Ja,
die linker centrale verdediger. Annex linker vleugelverdediger. Ja. Maar hij Schreuder ziet in hem meer een linker centrale verdediger.
Ja, het is ook een linker centrale verdediger.
Maar dit is wel...
Over een kwartier op deze zender trouwens.
Hato. Heerlijk.
Het is wel een van de grote problemen ook voor het Nederlandse voetbal. Want dan zijn de fans van Groningen... Waarom krijgen we geen nieuwe Suarez? En waarom lukt dat nooit meer? Nou, dat lukt er dus niet om. Omdat de allergrootste talenten al voor 60 miljoen naar Real Madrid gaan... voordat ze überhaupt twee keer tegen de bal hebben getrapt. En alles wat eronder zit ook al bekansloos is. Dat lukt gewoon eigenlijk niet meer om dat soort spelers te halen... In wat voor fase dan ook?
Ja, al die grote clubs hebben zoveel scouts rondlopen in Zuid-Amerika, in Afrika. Het is bijna onbegonnen werk om als club als Groningen, Twente en noem maar op, om daartussen te komen. En je betaalt de hoofdprijs, want die clubs zijn ook niet gek.
Ze vinden het al heel erg moeilijk om een hoofdtrainer te vinden, Groningen, momenteel.
Ja, daar zijn we wat kandidaten nu. Inderdaad. Maar we zijn ze er allemaal bij langs gegaan. Er zijn niet heel veel kandidaten vrij, Nederlandse kandidaten, waarvan je nu het gevoel hebt van...
Danny Buijs.
Ik denk Grim is natuurlijk wel denk ik, voor een hoop clubs een interessante kandidaat.
Jaap Stam, Frank de Boer.
Maar ze zijn natuurlijk al niet voor niets al een paar keer afgewezen. Er zal toch ook ergens...
Jozef Oosting heeft bijgetekend bij RKC.
Nou, maar ik bedoel, Lukien is op gesprek geweest. Schreuder is op gesprek geweest. Alfred misschien ook wel, maar daar weten we niks van. Nee, Dick Schreuder en Dick Lukien zijn op gesprek geweest. Die hebben allebei gezegd nee. Dus dan zit er dus blijkbaar ook iets niet aantrekkelijks genoeg in wat er aangeboden wordt. Of zijn de verwachtingen te hoog?
Ze vinden Marc-Jan Fladeres niet zo leuk.
Dat kan ook eigenlijk zijn. Ja, als je daar heel veel mee moet samenwerken, kan dat vervelend zijn, maar... Dat zou normaal gesproken toch geen doorslaggevende factor mogen.
Wel leuk dat jij net Frank de Boer noemt, want het is daar... Nog steeds. Ga jij dan?
Ik heb de hele Frank de Boer niet genoemd.
Nee, dan werd hier ook geen quizje. Nee, maar daar is het natuurlijk gewoon heel erg stil om. En mensen denken wel eens van, krijgt hij helemaal geen aanbiedingen meer? Die krijgt zeker nog wel eens aanbiedingen, maar daar koketteert hij niet mee. Want hij heeft ook gewoon volmondig nee gezegd een halfjaartje geleden tegen Olympiakos Piraeus, wat niemand weet. Maar ik moest in één keer aan Frank denken. En ik hoop dat hij gewoon heel snel een goede club krijgt. Hij heeft Ajax 4 keer kampioen gemaakt, hè? En niet met het allerbeste elftal.
Zeker. Nee. Maar zou hij dan een club als Groningen willen?
Utrecht.
Dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet.
Utrecht. Nou, dan ga ik voor
Utrecht,
hem denken.
Utrecht past wel weer qua. Weet je wel, je haalt wel iemand van naam binnen. Waarvan. Past, in dat opzicht past hij heel goed bij Utrecht.
Ik vind Utrecht niet zo'n gek idee.
Nee. Nou, ik zou zeggen, bel hem op. Ja. Gooi het in de groep.
Ja, toch zijn ze bij Utrecht meestal niet zo heel erg fan van Ajax-Ieden. Maar goed, dat komt ook wel weer goed.
Maar zou Kleiber ook terughaald?
Mag ik nog een laatste?
Ja,
een laatste, Mark.
Nou, wat ik opvallend vond, maar dat is geen quizvraag meer. Dus is 6 keer rood gegeven in dit toernooi maar. 2 keer aan een trainer. Of aan een staflid. 2 keer eentje voor Dumfries en eentje voor Aboubakar voor het shirt uittrekken. Er zijn maar 2 echte rode kaarten gegeven in het hele toernooi.
Heel weinig,
die keeper. Ja. Ja, precies. Die keeper en... Oeh, de ander was vrij stevig over het binnen een minuut kreeg je 2 keer geel.
Ja, ja, dat was die op het middenveld.
Ja.
En Mark Chedira van Marokko.
En Mark, zeg eens even, wie er nooit meer een fluit in zijn mond mag nemen. Meneer La...
Bos.
Oh, mooi.
Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Hierna Gerald Hato bij Jong PSV, Jong Ajax. Dag. Houdt.